onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur, in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 51 en daarvan het vierde vers, 51 vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans mij laat, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op de aardrijk nederviel. Psalm 51 en daarvan het vierde vers. Schriftlezing kunt u vinden in Exodus 11 vers 4 tot en met Exodus 12 vers 8. Daarna zingen wij Psalm 91 en het vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. En wat er verder volgt in Psalm 91 vers 5. Daarna doen we belijdenis met de woorden met de 12 artikelen. We lezen Exodus 11 vers 4 tot en met Exodus 12 vers 8. We zingen Psalm 91 vers 5 en daarna belijden wij ons geloof.
Verder zeide Mozes, zo heeft de Heere gezegd. Omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte. En al de eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene der dienstmaagd, die achter de molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in het gans Egypteland, desgelijk nooit geweest is en desgelijk niet meer wezen zal. Maar bij alle kinderen Israël zal niet een hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot de beesten toe, opdat gij lieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaars en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. Dan zullen al deze uw knechten tot mij afkomen en zich voor mij neigen, zeggende: trek uit, gij en al het volk dat uw voetstappen volgt, en daarna zal ik uitgaan. En hij ging uit van Farao in hitte des toorns. De Heere dan had tot Mozes gesproken: Farao zal naar uw lieden niet horen, omdat mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor Farao's aangezicht. Doch de Heere verhardde Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: deze maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de tiende deze maand neem een iegelijk een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neem hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud. Van de schapen of van de geiten en bokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van de Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan de vuur gebraden, met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in Hebreeën 11 en nu het 28ste vers. Hebreeën 11, vers 28. Waar wij het woord van God als volgt lezen. Door het geloof heeft hij, dat is Mozes, het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wij belijden het met de dichter, het ruime hemel rond. Vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dat geldt als het stormt, dat geldt als het onweert, dat geldt als het regent. Dat geldt als de zon schijnt, dat geldt ook in een tijd van droogte. Want we hebben samen beleden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En wij geloven, Heere, dat u niet alleen alles geschapen hebt in 6 dagen uit het niets, maar wij geloven op grond van uw woord dat u ook de ganse schepping onderhoudt en dat alles valt onder uw voorzienigheid, regen en droogte. En daarom spreekt u ook in het rijk van de natuur en geeft dat wij erop merken mogen. Als daar het groene gras in een enkel week tijd zo veranderd is in dat gele, droge gras. En als er zo weinig regen valt en dat er zoveel gedaan moet worden, met name degenen die tuinder zijn, om de gewassen toch van vocht te voorzien. Maar Heer, daar gaat ook een sprake van uit. Allereerst dat wij steil en diep afhankelijk zijn van u, elke dag weer, ook als het gaat om ons voedsel, ons eten en drinken. Het is niet gewoon, het is een wonder. Want toen de zonde in de wereld gekomen is, hebt u het gezegd. Het ganse aardrijk zij om uwentwil vervloekt. En staren we zo in de achterliggende dagen wel eens op de droge landerijen. En dat we buigen onder u en iets leren verstaan. Want de ganse schepping zucht vanwege de zonde. O Heer, en tegelijkertijd mogen wij u toch vragen of u weer eens een verkwikkende regen wil zenden. Niet verdiend, maar u hebt het toch Noach beloofd toen hij uit de ark kwam, dat zomer en winter, de jaargetijden, droogte en regen zullen blijven afwisselen tot de wederkomst des Heren. En Heere, zou u dan nog ook, ondanks onze zonden, ook de zonde van land en volk, en nog aan uw ontferming willen gedenken in uw toren. En dat er nog een milde regen mag vallen, ook in ons vaderland. En het is niet alleen hier, Heere, maar er zijn landen in deze wereld waar het nog veel erger is. Waar zelfs mensen en kinderen sterven van de honger. O Heere, wat is de val in de zonde diep geweest? En wat zijn de gevolgen van de zonde in deze ganse wereld zo verstrekkend? Leer het ons te zien. Geef ons licht over al die dingen die gebeuren in deze wereld. En dat bij het geopende woord van u. En tegelijkertijd wilt u ook het rijk van natuur gebruiken om geestelijke lessen te geven. Want zo droog als het in de natuur kan zijn, zo droog kan het ook zijn in het geestelijke leven. En dat er misschien in ons midden zijn, van wie de ziel dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Van wie de ziel dorst naar God, naar de levende God. Heere, zou u de zulken willen gedenken die hongeren en dorsten naar u? En zou u dan ook uw bezwijkend erfenis met die milde regen van uw Heilige Geest en de milde regen van uw overvloedige genade deze middag willen beregenen? En Heere, en dat is het werk van u alleen. En u weet ook volmaakt hoe het in ons aller hart ligt. En zou u ons dan willen gedenken in uw gunst? Heere, vanmiddag zullen wij mogen horen van het bloedende lam. En als u het geeft, zal ook in de prediking het bloed druppelen van de kansel. En Heere, zou u willen geven en dat er nog gereinigd en gewassen mogen worden door dat dierbare bloed. Zou u dan zelf ook deze prediking willen gebruiken, dat het ook een doorbraak in het geloofsleven mag komen bij degenen die u vrezen. En dat ook degenen die onbekeerd zijn mogen verstaan dat ze buiten het bloed verloren gaan. En dat het eens diep mag binnendringen dat wie nog steeds onbekeerd voortleeft en onverzoend, dat die tot op heden het bloed van Jezus Christus onrein heeft geacht. O, dat willen wij, nette godsdienstige mensen, niet horen, want we denken nog zoveel te zijn. Maar ten diepste achten wij het bloed van u onrein, als we niet werkelijk zuchten om dat bloed. O Heere, maak er plaats voor in ons alle leven, om door het geloof het Pascha te slachten en het bloed te besprenkelen. Voordat die grote dag komt en dat de verderver komt, o Heere, mag het woord ook van deze middag door u gezegend worden. Opnieuw dragen elkaar nu op, de gemeente hier, met al het werk wat in de gemeente mag gebeuren, wilt u het zegenen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wees ook met onze vriend en broeder, die al vele jaren hier uw woord mag bedienen. Stel hem tot een zegen, samen met de broederskerkraad. En Heere, dat u uw vleugel over deze gemeente wil uitbreiden. Zoveel jaren hebt u gegeven dat de zuivere bediening van het woord er mag zijn. Dat is geen verdienste van ons, maar dat is uw trouwe zorg. Heere, dat dat zo mag blijven. En wilt u dan nog wonderen doen, onder kinderen, jongeren en ouderen. Maar breid ook uw koninkrijk uit in deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie, dat er nog velen toegebracht mogen worden, niet alleen uit het volk der heidenen, maar ook uit het volk der joden. Voor wie er nog beloften liggen in uw woord, en zou u nog wonderen willen doen. Gedenk ook allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. En zou u ze alsjeblieft de verantwoordelijkheid doen gevoelen. Eens moeten ze toch voor uw rechterstoel verschijnen. Heere, wees ook met allen die het moeilijk hebben in deze wereld. Wat is er veel aan de hand? Uw voetstappen zijn hoorbaar, omdat u komt om te oordelen de leven en de doden. O Heere, leer ons te rekenen met onze sterfdag en leer ons te rekenen met de wederkomst des Heeren. En geef dat wij bereid mogen zijn. Dat kunt u alleen maar werken door uw Heilige Geest. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u in ons midden zijn en alles wat ons kan hinderen? Wilt u dat alstublieft van ons wegnemen? Ook als we last hebben van de warmte. Heere, u staat erboven. En dat het warm mag worden in het hart, als die Emmausgangers. Als we mogen horen vanuit de schriften wat het Lam Gods heeft willen doen om een verloren zondaar met God te verzoenen. Doe het nog uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere opnieuw te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 135, de versen 2, 5 en 8. Psalm 135, de versen 2, 5 en 8. van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt, 56 en daarvan het zesde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, er is een schitterend gedicht van een onbekende dichter met als titel Het bloed aan de deurpost. En de dichter die neemt ons mee naar een van de woningen in het land Goshen, waar een Israëlitisch gezin woont. En in het gezin is een groot verdriet gekomen, want de oudste jongen van het gezin is ziek. En door die ziekte was de vader van het gezin bijna vergeten om het gebod van de Heere te gehoorzamen, namelijk om een lammetje uit te zoeken en het te slachten, het bloed op te vangen, om dat bloed te gaan strijken aan de bovendorpel en de zijposten van de deur. En daarom had die vader van die zieke jongen het aan de buurman gevraagd. Zo luidt het gedicht. Of hij het zo wilde doen. Maar die zieke jongen, die eerstgeborene van dat gezin, die was er niet zo gerust op. Het uur van middernacht kwam nader. Daar waakte hij uit zijn diepe slaap. Plot de jongen op. O mijn vader, kermt hij, dacht u nog aan het gebod? Is het bloed wel aan de deurpost? Als straks de engel komt voorbij en mist het bloed, hij zou mij doden en wegscheuren van uw zij. Maar zijn vader stelde hem gerust en zegt: jongen, ik heb het aan de buurman gevraagd. En de buurman die zal ervoor zorgen. En voor even was die jongen gerust. Maar dan komt weer die bange vraag boven of het wel echt gebeurd is. En hoe meer die erover nadenkt, hoe onrustiger die jongen wordt. Hij weet niet meer waar dit moet zoeken. En het wordt bijna 12 uur middernacht. En als straks die verderfengel komt, nog even. En als dan het bloed er niet is, dan is het verloren. Dan is het eeuwig verloren. En tegen middernacht schreeuwt die jongen: vader, vader, laat mij het weten. Laat mij dat bloed eens zien. Ik moet het weten, vader. Het is toch uw kind die het van u vraagt? Toen is vader toch maar gaan kijken. Zo gaat het gedicht verder. En hij doet de ontstellende ontdekking dat de buurman het vergeten was. En het niet gedaan had. En ter 11 uur neemt hij alsnog het bloed van het paaslam en brengt het aan aan de bovendorpel en de zijposten van de deur. Het was gereed voordat de verderfengel kwam. En de jongen werd behouden, naar de ziel en lichaam bij. En de ouders riepen dankend dat de Heer geprezen zij. Ja, dit gedicht is gemaakt naar aanleiding van de uittocht uit Egypte. Toen de Heere God de laatste plaag over Egypte liet gaan, namelijk dat alle eerstgeborenen moesten sterven, tenzij dat bloed van het paaslam gestreken was bij de deur. En Paulus mag ervan getuigen in onze tekst dat Mozes deze handeling door het geloof heeft mogen doen. En voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst naar het laatste stukje van onze tekst. Want de Heere had Mozes eerst bekendgemaakt dat de laatste plaag zou komen. Aan het einde van vers 28 staat dat met de volgende woorden omschreven: opdat de verderver der eerstgeborene hen niet zou raken. Ja, Mozes was geroepen door de Heere om naar Farao te gaan, met de eis dat hij het volk Israël moest laten trekken. Maar o, hoe heeft Farao zich verzet tegen deze eis van God? Hij weigerde steeds om dat volk te laten trekken. Ja, en toen is de Heere gekomen met zijn oordelen. 9 plagen, jongens en meisjes, zijn er al over Egypte gegaan. En waar hebben die plagen van Egypte over Egypte de Farao gebracht? In Exodus 10 vers 27 staat: doch de Heere verhardde Farao's hart en hij wilde hen niet laten trekken. Wat betekenen die woorden? Die woorden willen zeggen, tot nu toe had Farao zich verzet tegen het bevel van de Heer. Hij had met dat verzetten zijn hart verhard. En nu deed de Heer er niets meer aan dat harde hart. O jawel, de Heer is almachtig, nooit vergeten hoor, dat hij het hardste hart kan verbreken. En de duidelijke bewijzen hebben we in Gods woord. Maar hier doet de Heer het niet meer bij Farao. Farao heeft zelf zijn hart verhard, maar de Heer heeft hem eraan overgegeven. En dat was een oordeel. Terwijl hij zoveel keer gewaarschuwd was. En dat is het ergste wat een mensenkind in dit leven, voordat hij gaat sterven, kan overkomen. Dat de Heer een mensenkind overgeeft. Dat er zelfs in het leven een moment aanbreekt dat er voor zo'n zondaar geen genade meer is. Een ontzaglijk oordeel wat een mens kan treffen. Farao werd overgegeven aan de verharding. Ja, en dan is de mens tot alles toe in staat. Dan denkt zo'n mens zelfs nog dat hij heel wat is. Moet u maar eens luisteren wat de verharde Farao tegen Mozes zei toen Mozes voor de laatste keer voor de troon van Farao stond. Ga van mij. En wacht u dat gij niet meer mijn aangezicht ziet, want in welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Dus Farao stuurde hem weg. Hij wilde hem nooit meer zien en als Mozes het geprobeerd had om daarna nog één keertje dat paleis binnen te komen, dan zou Farao hem doden. Maar Mozes vreesde niet voor de toorn van de koning. En met de geloofsmoed die de Heilige Geest hem in die uren gaf, zei hij, gij hebt recht gesproken. Ik zal u niet meer zien. En toen verliet Mozes het paleis. Voorgoed. En heeft de farao nooit meer gezien. Door het geloof zou hij Egypte verlaten. Maar niet eerder. Voordat het laatste oordeel over Egypte zou gaan. Nog één plaag zou de Heere voltrekken. Een ontzaglijke plaag. Het dieptepunt van zijn oordelen over Egypte. Straks komt het beslissende oordeel. Alle eerstgeborenen zouden door de verderfengel sterven. En de Heer die maakt het bekend aan Mozes zijn knecht. Nee, dit keer zal het de farao niet aangezegd worden. Plotseling zal het gebeuren. Plotseling zal het ganse Egypteland in aanraking komen in die donkere nacht met de verderfengel. In diezelfde nacht dat de Heer Israël zal verlossen uit het diensthuis. Alle eerstgeborenen. Niemand uitgezonderd. En verschillende keren in heel de Bijbel komen we het tegen. Met de nadruk op alle eerstgeborenen. In Exodus 11 vers 5. Daar staat. En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven. Van Farao's eerstgeborene af. Die op de troon zou zitten. Tot de eerstgeborene der dienstmaag die achter de molen is. En van alle eerstgeborenen van het vee. Dus van de meest hooggeplaatste, de koning, zou de eerstgeborene sterven. En van de meest laaggeplaatste slavin, zou de eerstgeboorte sterven. Ja, deze vreselijke wraak van de heilige God zou zelfs het vee treffen. En dan moet u bedenken dat verschillende dieren in Egypte aangebeden werden als hun goden. En als de Heer hen ook in het vee zou treffen, dan zou de Heer hen voor hun waarneming ook in hun afgoden gaan treffen. En ook de eerstgeborenen van het vee. Dus in het geloof van die Egyptenaren, ook de eerstgeborenen van de afgoden, die zou de Heer gaan treffen. Welke aangrijpende boodschap gaat er van deze laatste plaag uit, gemeente? Want waarom moesten nu de eerstgeborenen sterven door die verderver? Wel, de eerstgeboren in een gezin, die stond al aan het hoofd van het volgende geslacht. De eerstgeboren in een gezin, die vertegenwoordigde het nageslacht en wat daaruit voort zou komen. En als God nou met zijn wraak de eerstgeborene zou slaan, dan trof in die eerstgeborene het nageslacht, het hele volk. Ja, daarmee dus ook in de beleving van de Egyptenaren, de goden. Dan zouden de goden ook machteloos zijn om Egypte te beschermen. Ja, door deze vreselijke plaag zal de Heere dat ganse Egypteland vernederen, vernietigen onder zijn krachtige hand. Denk je eens even in. In die nacht dat Israël bevrijd zal worden, zal er uit die hoge hemel een van de engelen neerdalen naar Egypte. En hij wordt in onze tekst verderver genoemd. En hij zal elk huis binnengaan om de eerstgeborene te doden. Niets en niemand zal die verderfengel kunnen tegenhouden. Al zouden er mensen zijn in Goossen of in Egypteland bedoel ik, die alle ramen en deuren met de meest goede en sterke beveiling zouden voorzien, dan zou die onzichtbare hand van de verderfengel toch binnenkomen. Al zou Farao alle soldaten van gans Egypteland oproepen om zijn paleis te verdedigen voor die verderfengel, als die het geweten had. Dan zou dat niet kunnen baten, want die verderfengel zou er dwars doorheen gaan en de eerstgeborene van Farao doden. Ja, als Farao het geweten had en hij zou het meest krachtige wapen gebruiken, het gebed, dan zou zelfs in dit geval het gebed geen hulp meer kunnen bieden, want Farao was overgegeven aan het oordeel van God. En de Heere trok het niet meer in. Hier ligt een ernstige les, gemeente. Want zoals die laatste plaag het beslissende oordeel was over gans Egypteland, zo komt er voor ons allemaal een beslissende dag van het oordeel. Reken je ermee? Denk je erover na? Wanneer is die dag? Als je sterft. Kan vanavond al zijn, hoor. Kan ook volgende week zijn. Of over 10 jaar. De Heere weet het, maar het komt! En dan is de dag van je sterven een oordeelsdag. En dat moet u telkens aangezegd worden, in het bijzonder de onbekeerden in ons midden. Want als ik vanuit Hebreeën 11 een paar bladzijden terug ga bladeren en ik kom in Hebreeën 9 terecht, wat lees ik daar? Dat het de mensen gezet is eenmaal, één keer, te sterven en daarna het oordeel. En dan gaat de Heer een oordeel vellen over je leven. Wil je het eens een ogenblik overdenken, nu het je van Gods wegen wordt aangezegd, onbekeerde zondaar in ons midden. En proef dan de liefde van de Heer die je dood niet op het oog heeft, maar je behoudt. Dan gaat de Heer je leven leggen en toetsen aan zijn woord. Hij gaat onderzoeken, terwijl je voor de rechterstoel van God staat, of al je woorden, al je daden, al je gedachten, al je begeerten, die hij allemaal weet hoor, tot in de details toe, of die in overeenstemming zijn met zijn heilige wet. Hoe zal het uitpakken? Zeg het nou eens. Wat zal het oordeel zijn? Nee, dan kijk je niet meer naar je buurman. Dan kijk je niet meer naar je buurvrouw. Maar dan staat u oog in oog met God. En dan spreek je niet meer tegen. En dan kom je niet meer met je grote woorden die je hier op aarde zo degelijk hebt uitgesproken. Ja, maar God moet het toch doen? Dan zul je op 1000 vragen niet één antwoord meer hebben. Laat het een wonder zijn dat het nog gepredikt wordt terwijl je leeft. Want dan zul je voor het gericht staan als een grote schuldenaar tegen alle geboden van God. En dat is nog maar één kant van de zaak. Want er is nog iets. De Heere gaat nog een onderzoek doen. Hij gaat je leven niet alleen leggen naast zijn heilige wet. Maar hij gaat je ook eerlijk vragen wat je met het bloed van Christus gedaan heeft. Wat je aangeboden is. In de prediking van het evangelie. Hij gaat je ziel onderzoeken of je acht geslagen hebt op die grote zaligheid die u van kinds af aan verkondigd is. Hij gaat je vragen wat je gedaan hebt met de gekruisigde Christus. Hij gaat onderzoeken welke waarden het bloed gekregen heeft in je leven. Hij gaat na of je in dit leven hebt leren vluchten tot het bloed van Christus. Als een doodschuldige zondaar. Of dat je heel je leven dat dierbare borgbloed onrein hebt geacht. En dan zeg je niet meer, ja, maar het geloof moest je toch geschonken worden. De Heer heeft het gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. We gaan de boeken open. Het boek van uw geweten. Het boek van Gods woord. En hoe zal het oordeel uitvallen? O, hoor het toch, onbekeerde zondaar in ons midden, in naam van mijn zender. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard, zal niet bestaan waar het vrome volk vergaat. O, die dag des oordeels. Wie zal bestaan voor Gods wraak? Wie zal bestaan voor Gods toren? Niets zal u daartegen kunnen beschermen. Alles wat je hier op aarde nog meende te hebben, zal te kort zijn. Wie zou niet vrezen? Waar komt het nou op aan? Dat u het enige middel tot behoud gevonden hebt. Nee, niet ervan gehoord heeft, maar gevonden heeft. En dat enige middel, het is maar één middel, is het dierbare bloed van het lam. Want dat middel heeft de Heere zelf aangewezen. Het middel tot behoud. Dat middel heeft de Heer ook bekendgemaakt aan Mozes. Dat middel mocht Mozes aan Israël vervolgens bekendmaken. Nee, niet aan Farao, niet aan de Egyptenaars, maar aan Israël. Wat een onderscheid is dat geweest. Wat was dat middel tot behoud dan? Mozes moet het paasgaan instellen. En bij dat Pascha moet een lam komen. Een lam dat geslacht zal worden. Een lam dat zal gaan bloeden. Een lam dat in de vlammen gebraden zal worden. Daar spreekt Paulus ook van in onze tekst. En nu gaan we naar het begin van onze tekst. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht. Ja, de Heere gaat dus onderscheid maken waar het van nature niet is. Dat is een hele bekende uitdrukking. Hier ziet u het gebeuren. Mozes mag aan het volk Israël bekend gaan maken dat een lam geslacht moet worden. Hij mag het volk gaan voorhouden dat de Heere het paaslam beschikt heeft om verlost te worden van het verderf dat heel dichtbij is. Het oordeel dat ook Israël ten diepste verdiend heeft, hoor. Want laten we niet menen dat de Heere een onderscheid gaat maken tussen Israël en Egypte, omdat de Israëlieten wat beter waren van nature. Verre van dat. Ook gans Israël was in zonde ontvangen en geboren aan allerhande ellende, zo horen we in elke doopdienst belijden, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Ook Israël kon niet voor de heilige rechtvaardige God bestaan vanwege hun zonde, net zo min als u, jij en ik van nature voor die heilige rechtvaardige God kunnen bestaan. En wil een zondaar nu verlost worden van zijn zonde, wil hij bevrijd worden van de rechtvaardige straf die hij verdiend heeft, dan is dat genade, soevereine, vrijmachtige genade van de Heere alleen. Kijk, en dat wil de Heere het volk gaan leren door middel van het Pascha, dat Mozes, zo zegt Paulus in onze tekst, door het geloof heeft uitgericht. God gaat zijn knecht Mozes bekendmaken dat het volk Israël het Pascha moet gaan vieren. Niet alleen in die komende nacht, als het volk Israël zal verlost worden uit Egypte, maar het moet een inzetting zijn dat elk jaar weer terug zal komen op de 14e van de maand Nisan. Het zal een inzetting zijn dat zo lang moet plaatsvinden, totdat in de volheid van de tijd de Heer Jezus Christus zal komen als het Lam Gods dat de zonde der wereld zal wegdragen. En hoe moest dat Pascha dan gevierd worden? Nou, we hebben er iets van gelezen in Exodus 12. 4 dagen voordat het Pascha daadwerkelijk werd geslacht, moest elk gezin, of soms twee kleine gezinnen samen, die moesten een lammetje gaan uitkiezen. Nou, stel je het maar eens voor, wie is hier de oudste van het gezin? Dat je samen met je vader naar de kudde gaat, of naar iemand die een kudde heeft om er een lammetje te kopen, en dat je al die lammetjes nagaat. En je weet precies wat de Heere geboden heeft. Het lammetje mag maar 1 jaar oud zijn. En er mag niet 1 gebrek aan zitten. Al zou er aan zijn pootje een klein schrammetje zitten. Nee, dan mag dat lammetje het niet zijn. Het lammetje moet helemaal gaaf zijn. Nou, dan heb je zo'n lammetje gevonden. En dan zegt vader, nu nemen we dat lammetje mee naar huis. En dan zal het 4 dagen bij ons in huis wonen. Alsof het 1 van de kinderen is. Het zal met het gezin eten. Het zal met het gezin slapen. Het zal alles met het gezin doen. Waarom moest dat? Waarom wilde de Heere nu dat zo'n gezin 4 dagen lang met zo'n lammetje zou optrekken? Nou, dan zou dat gezin liefde krijgen voor dat lammetje. En dan zou dat gezin zich door die liefde gaan hechten aan dat lammetje. Maar des te erger zal het zijn voor dat gezin. En des te meer zal het beseft worden in dat gezin. Als na die 4 dagen dat lammetje moet sterven. Dat lammetje waar ze zo'n liefde tot gekregen hebben. Waar ze zo'n betrekking op gekregen hebben. Dat moet sterven. In plaats van de eerstgeborene. En als dan het lammetje geslacht wordt, dan moet het bloed opgevangen worden in een schaal, zo heeft de Heere gezegd. En het vlees dat moet gebraden worden in het vuur. En als het vlees gebraden is, dan moet het gezin rond de tafel gaan staan. Met hun mantels opgeschort, want ze moeten diezelfde nacht wegtrekken. En dan zullen ze al staande rondom die tafel met dat gebraden lam in het midden stukken vlees gaan eten. In combinatie met ongezuurd brood en bittere saus. En zo moest Mozes dat bekend gaan maken aan het volk. En zo heeft Mozes het ook zelf persoonlijk uitgevoerd. En hoe dan? Nu zegt Paulus in onze tekst, door het geloof. En opnieuw staan deze woorden als een refrein in Hebreeën 11. In nauw verband met het eerste vers van Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Kijk gemeente, toen Mozes zo heel persoonlijk dat lammetje had uitgekozen en hij begon dat lammetje na die vierde dag te slachten, toen zag hij met zijn natuurlijke ogen dat lammetje. Maar Mozes had ogen des geloofs gekregen. En met de ogen van het geloof zie je veel meer dan met je natuurlijke ogen. O, letterlijk zag hij een lammetje 1 jaar oud, helemaal gaaf. Maar toen de Heilige Geest het geloof werkte in het hart van Mozes, toen zag Mozes, laat ik het nou zo eens zeggen, door dat lammetje heen nog veel meer. Iets wat er in feite nog niet was. Wat hij dus nog niet echt kon zien, maar wat er wel zou komen. Wat zag Mozes dan in dat 1-jarige gave lam? Christus. Want Mozes hoorde ook bij dat volk dat van verre gezien heeft en omhelst en gelooft. O ja, Mozes heeft door het geloof ook gezien dat alle eerstgeborenen moesten sterven naar het heilige recht van God. Zelfs ook de eerstgeboren Israëlieten. Maar hij heeft door het geloof ook gezien dat er nou voor die eerstgeboren Israëlieten nou alleen behoud is door Christus die eens zou komen. Hij heeft door het geloof gezien dat Christus het plaatsvervangend lam zou zijn, dat in plaats van een schuldig, zondig mensenkind ter slachting zou worden geleid. En u gelooft toch wel met mij, gemeente, dat dat voor Mozes een kostelijk zien is geweest. Toen hij door het geloof het paaslam slachtte, braadde en ervan mocht eten. Dat hij door het geloof inderdaad Christus heeft geslacht en gegeten en omhelst. Want Paulus die schrijft het op een andere plaats in Gods woord, namelijk aan de gemeente van Korinthe. Ons Pascha, dat is Christus, is voor ons geslacht. Dat wil zeggen, Christus is het ware paaslam, het volkomen lam. En je kon de Heer Jezus Christus met eerbied gesproken van alle kanten bekijken. En je kon hem nagaan in heel zijn leven. Maar aan dat ware paaslam was niet één gebrek te vinden. Volkomen rechtvaardig mens is hij geweest. Zonder enig gebrek. Hij is daarom ook de grote vervulling van het Pascha dat Mozes eens instelde naar het bevel van God in Egypte. Christus is het Nieuw Testamentische paaslam dat geslacht werd. En het woordje geslacht, dat is eigenlijk een samenvatting van het hele lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Toen de Heer Jezus Christus opgeëist werd om geslacht te worden, Toen was er voor hem geen bloed waar hij achter veilig kon zijn. Toen was er niets waar Christus veilig voor kon zijn, ook niet voor de verderfengel. Hij was niet veilig voor de toorn van God. Hij was niet veilig voor de vloek der wet. Hij was niet veilig voor de straf der zonde. Hij was niet veilig voor het eisend recht van God. Want God de Vader heeft alle ongerechtigheden van zijn kerk op hem doen aanlopen. En toen het Gods tijd was, toen werd hij verdrukt. Is het al een wonder voor je geworden? Als een lam dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van degene die hem zouden slachten, hij deed zijn mond niet open. En mag ik deze tere vraag eens aan u aller hart leggen: wat dunkt u nu van dit paaslam? Hebt u door het geloof wel eens het geestelijke Pascha uitgericht zoals Mozes? Weet u wie dan gaat leren? Zondaren die door Gods geest hebben verstaan hoe groot hun zonde en ellende zijn. Zondaren die in de schuld staan bij God. Zondaren die ontdekken dat ze des doods schuldig zijn. Zondaren die leren buigen voor Gods recht. Voor zulke zondaren wordt Christus als het plaatsvervangend lam zo dierbaar. O jawel, Christus moet gepredikt worden aan alle creaturen in deze wereld. Christus moet gepredikt worden als de gekruisigde Christus. En dat is de roeping van al Gods knechten. Wee Gods dienaren die hem niet zo prediken en voorstellen aan mensen op reis naar de eeuwigheid. Maar wat is de pijnlijke werkelijkheid? Dat een groot deel van de godsdienstige mensen, ook van de degelijke kerkmensen in Nederland, in Barendrecht, in Elburg, geen begeerte kennen tot Christus als het paaslam. Ja, dat is pijnlijk. Want u dacht misschien een grote gedachte te hebben van het paaslam. Maar hoeveel keer lig je als een verloren zondaar bij die bloedfontein dan? En hoe Gods dienaren ook proberen hem voor te stellen en aan te dringen op het geloof, het is vanuit de mens onmogelijk. O, het is pijnlijk, het is scherp, maar een zondaar die niet wederom geboren is, heeft geen behoefte aan het lam. Die heeft geen geloof om tot dat lam te komen. Die kan hem niet omhelzen door het geloof. Maar hoe anders is het als de Heere gaat werken in je hart? Dan gaat de Heilige Geest plaats maken voor Christus als het Lam Gods. En wanneer is er dan plaats voor gemaakt? Als je in een onhoudbare nood terechtgekomen bent. En gemeente, laten we toch eerlijk met onszelf omgaan. Je hebt best wel eens een slapeloze nacht. En je bent best wel eens onder de indruk van een preek. En er heeft best wel eens beslag in je leven. En voel je soms best wel eens wat nood. Maar wees eens eerlijk. Ga na verloop van tijd weer over, hè. U kunt het er nog zo in uithouden. Ja, dat moet u ook gezegd worden. Maar als Gods geest werkelijk plaats gaat maken voor Christus, als het Lam Gods, oh, dan kom je in een onhoudbare nood. Dan ga je die vraag verstaan, werkelijk bevindelijk verstaan. Die hele bekende vraag van de catechismus. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel, en dan weet je waar je het over hebt hoor. Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er nog een middel? Oh, is er nog een middel dat je die straf kan ontgaan? En dat niet alleen, maar dan kom je bij de kern en wederom tot genade te komen. Daar is het je om te doen, hoor. Al kan er een tijd zijn dat je met veel vrees over de aarde gaat vanwege de straf. Maar als de Heere gaat doorwerken, dan gaat de Heere die vrees wat op de achtergrond drukken. En dan gaat het je om de genade om weer met God verzoend te worden. Ja, daar wil je ook zalig worden in een rechte weg. In een weg van voldoening aan Gods recht. In een weg waarin de schuld op een eerlijke wijze wordt betaald. En dat is de weg van bloed. Want Gods woord laat het ons weten. En degene bij wie de Heere plaats gaat maken voor het Lam Gods, die gaan het ervaren. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. O, hoe moet dat toch? Want je gaat het ervaren. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg zal geschieden. God wil bloed zien. Maar als God mijn bloed moet zien, moet ik sterven. Ik kan de losprijs niet betalen. Want dat betekent mijn eeuwige ondergang. O, heb je die nood al leren kennen in je leven? Ben je wel eens met alles wat er geweest is in een totale onmogelijkheid gekomen? Om ooit aan de eis van God te kunnen voldoen. O, hoor dan eens. Christus is het Pascha dat voor ons is geslacht. En weet u, als hij dan in de prediking van het evangelie voorgesteld wordt. En hij gaat door de prediking van het evangelie zo heel persoonlijk tot je hart spreken. Dan komt er in het geloofsleven een wonderlijke tijd. Dan krijgen ze het ware omgang met de Heer Jezus. Door het woord. Dan kom je naar Gods huis en dan wil je ook niets liever dan van de Heer Jezus horen. En je ziel springt op van vreugde als je maar iets van hem mag horen. Nee, dan ben je niet meer zo kritisch, hoor. Of de ene er wat meer van kan zeggen dan de ander. Maar wat je van hem hoort, dat wordt al zo dierbaar voor je. Want je wil van hem horen. Tot wie je ziel uitgaat, voor wie je zo'n liefde hebt gehad. Dan is het als het ware net als met die gezinnetjes daar in Egypte. Die dat beestje 4 dagen bij zich hadden. En waarbij ze zo liefde kregen tot dat lammetje. Maar om dan te leren dat lammetje moet geslacht worden. Aan Gods gerechtigheid moet genoeg geschieden. Oh, dan komen de gelovige werkzaamheden. Dan komen de geestelijke onderhandelingen, zo zeiden ze vroeger wel eens, met de Heer Jezus. Dan ben je dikwijls met de Heer Jezus in gesprek. Ik bedoel dat heel eerbiedig. Dan lig je aan zijn voeten en dan zeg je: Heer Jezus, Lam van God, indien u wilt, wilt u ook mij reinigen. Ken je dat? Heb je door het geloof verstaan dat alleen hij je kan verlossen uit al je benauwdheden? Heb je hem door het geloof mogen zien als Sions betalende borg? Deed u dat uitgaan naar de Heer Jezus Christus? Met die brandende begeerte in uw hart, wat we samen hebben gezongen. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats. Zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op de aardrijk nedenviel. Dan wordt het al zo'n wonder als hij voorgesteld wordt in de prediking als het Lam Gods, als dat bloedende Lam Gods, dat je bij tijden het bloed mag zien druppelen van de kruisheuvel Golgotha. maar dat je ook gaat ervaren de noodzaak dat je met dat bloed ook daadwerkelijk gewassen wordt. Dat dat bloed niet alleen druppelt onder de prediking, maar dat dat bloed ook druppelt op je aanklagend geweten en op je schuldige ziel. Om het met de woorden van onze tekst te zeggen, dat dat bloed gestreken mag worden aan de posten van mijn hart. En daar heeft Mozes ook iets van gezien. En ook dat wil de Heere nou uit louter genade schenken. En dan gaan we naar de woordjes, de besprenging van het bloed. Ja, de Heere gaf bevel om een eenjarig lammetje uit te kiezen uit de kudde. Zonder enig gebrek hebben we gehoord, om het te slachten, te braden en te eten. En zojuist zei ik al, bij dat slachten moest dat bloed opgevangen worden in een schaal. Ook dat had de Heere bevolen. Er was niks van Mozes bij. Alles wat Mozes doorgaf, had hij van de Heere ontvangen. Ook dat bloed dat opgevangen moest worden in de schaal. En met dat bloed moesten ze naar de deurposten. Het staat in Exodus 12 vers 7. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En hoe hebben ze dat gedaan? Nou, met een bundel hyssop. Dan moesten ze in dat bloed dopen. En toen konden ze dat bloed zo strijken aan de bovendorpel en de zijposten. Hyssop, dat was een bekende plant in Israël, ook in Egypte. Het was een plant met hele lange stengels, met behaarde bladeren, de behoorlijk lange haren erop, die goed vocht konden vasthouden, zodat je die plant als het ware kon gebruiken als een soort kwast. En dan sneed die vader een paar van die stengels af en die bundelde hij bij elkaar. Hij deed er een scharlakenrood koordje omheen en dan had hij een prachtig hulpmiddel om dat bloed aan de posten te strijken. En dat gebeurde dan ook in het land Gozen. En wat betekende dat nou? Als je daar zo'n dorpel zag, zo'n huis en daar bovenaan rood, en dan die zijdorpels ook helemaal rood, je ziet het bloed als het ware naar beneden druppelen. Dat bloed was een teken. En als we in de Bijbel een teken tegenkomen, dan hoort er bij dat teken altijd een betekenis. Dus dat bloed, dat teken, dat had verschillende betekenissen. En de eerste betekenis van dat bloed, dat was de dood. Want hoe kwam die vader aan dat bloed, jongens en meisjes? Ja, door dat lammetje te doden, te slachten. Dus dat bloed sprak van de dood van dat lammetje. En waarom is nou de dood in de wereld gekomen? Vanwege de zonde. Dus als die vader dat bloed stond te strijken aan die bovendorpel en aan die zijposten van die deur, als daar dat teken van dat bloed zichtbaar werd, dan ging allereerst de eerste betekenis spreken, namelijk de mens moet sterven vanwege de zonde. En als je dan door die poort naar binnen ging, onder dat bloed, terwijl dat bloed aan de zijkanten naar beneden droop, dan ging je als het ware door een poort des doods. Als een kind des doods. En wie dat verstaat, die gaat wenen belijden voor God. O God, ik ben een zondaar. Ik ben des doods schuldig. Dat bloed wat daar druppelt langs die posten zou mijn bloed moeten zijn. Want ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Maar dan het wonder. Het is niet mijn bloed wat dat druppelt, maar het bloed van een ander. Het bloed van het lam. En daarmee wordt de poort des doods een poort der gerechtigheid. En wie door die poort mag binnengaan, Die is voor eeuwig veilig achter het bloed. Want de Heer had zo duidelijk gesproken tot Mozes. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden te verderven zijn wanneer ik Egypteland zal slaan. Wat heeft Mozes de noodzaak van dat bloed verstaan, gemeente? Hij heeft door het geloof de besprenging van het bloed uitgericht. Hebt u die noodzaak ook geleerd? Want wie schuldenaar voor God wordt, zo zei ik net, en door de prediking wordt gewezen op dat bloed van het lam, die wordt begeerig gemaakt naar dat bloed. En die zal toch niet kunnen rusten voordat dat bloed gesprenkeld is aan zijn hart. Maar hoe zal dat ooit kunnen? Zou je het willen weten? Wie zit te verlegen om dat bloed? Dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Hoe zal ik, arme zondaar, die mijn zwartheid zo moet inleven vanwege mijn schuld, hoe zal ik ooit gewassen worden in het bloed van Christus? Nou, gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest. Die gaat met eerbied gesproken de hyssopkwast in zijn hand nemen en dopen in het bloed van Christus. En hij gaat dat bloed sprenkelen op een mensenkind die voor het gericht van God gedaagd wordt, met een aanklagend geweten, met een schuldige ziel. En waar hij denkt dat het eeuwig verloren is, daar zal Christus zich openbaren als die bloedbruidegom. En dan zal de Heilige Geest dat bloed gaan sprenkelen, zodat je rein wordt. Ja, het is dus het werk van de Heilige Geest. Om de bruid van Christus, die in zichzelf zwart en vuil is, zonder vlek, zonder rimpel, voor te stellen aan de bruidegom Christus. Inderdaad, dat is het werk van de Heilige Geest. Zo ligt het van Gods kant. En dat is vrije gunst die eeuwig de drie-enige God bewoog om gewassen te worden in het bloed van het Lam. Maar Paulus wil in onze tekst de andere kant van deze zaak laten zien. Want hij zegt in onze tekst niet dat de Heilige Geest het bloed der besprenging heeft uitgericht. Hij zegt ook niet dat de Heer Jezus Christus dat gedaan heeft. Hij zegt in onze tekst ook niet dat God de Vader dat gedaan heeft. Maar hij zegt Mozes. Maar hoe heeft Mozes dat gedaan dan? Door het geloof. Dat is dus ook een werkzaamheid van de gelovige zelf, door de geest gewerkt. Dus van de kant van de ware gelovigen is het ook zo dat zij leren in dit leven hun zwarte ziel te wassen in het bloed van Christus. Heb je dat wel eens verstaan? Daar is de Bijbel heel duidelijk in. Want ik zal u één voorbeeld geven. Als Johannes op Patmos is en hij ziet voor de troon van het Lam de scharen die Christus gekocht heeft, dan hoort hij een stem. Dat zijn nou die mensen die uit de grote verdrukking gekomen zijn. En wat zegt die stem uit de hemel dan? En zij, dus die gelovigen zelf, hebben hun lange klederen gewassen. En zij hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Hoort u dat? Dus de kinderen van God die Johannes ziet, die hebben zelf hun klederen gewassen in het bloed van Christus. Zij hebben dus het bloed van Christus gesprenkeld op hun ziel. Maar hoe kan dat dan? Kijk, dat Mozes dat zichtbare bloed van het lam streek aan de posten van de deur van zijn huis, dat is wel voor ons voor te stellen. Dat kunnen we wel een beetje begrijpen. Dat zou je bij wijze van spreken nog na kunnen doen. Al zou je een emmertje hebben met bloed en een kwast, dan zou je het zo aan de bovendorpel van het huis van je, waar je woont, kunnen smeren. Ja, dat zou je nog na kunnen doen. Maar nu mijn eigen zwarte ziel gaan besprenkelen met het bloed van Christus, hoe is dat mogelijk? Dat bloed wat ik nooit letterlijk gezien heb. Dat bloed waarmee de Heere de hemel is binnengegaan. Hoe kan ik mijzelf met dat bloed wassen, besprenkelen? Nou kijk gemeente, dat is nou een van die verborgenheden van het geloofsleven. En dat kan een natuurlijk mens niet begrijpen. En er is er ook maar één die het u kan leren. Dat is de Heilige Geest. Kijk, als Hij uw ziel gaat wassen in het bloed van Christus, dan weet je wat er gebeurt. En hoe weet je dan wat er gebeurt? Heel eenvoudig. Door het geloof. Als dat bloed gesprenkeld wordt, en ik bedoel dat niet goedkoop, maar zuiver bijbels, dan leert God zijn volk om door het geloof dat bloed aan te nemen tot reiniging van je ziel. Maar de daad gaat wel van God uit. Hij komt met dat bloed. Maar als Hij met dat bloed komt, dan is daar de gelovige die door de Heilige Geest als het ware zich laat wassen door dat bloed. Ik zal u een ander voorbeeld geven uit de schrift, waar dat zo duidelijk geïllustreerd wordt. U kent de geschiedenis van Esther wel. Hoe Esther tot de koning ging. Kom ik om, dan kom ik om. Ze wist niet waar het op uit zou lopen. Ja, ze wist wel dat de koning in bezit was van een scepter. En ze wist ook dat de koning, als die goedgezind was, die scepter soms wilde uitreiken. Maar of die dat ook bij haar zou doen, dat wist ze niet. En dan komt ze bij de troon van Ahasveros. En dan is Ahasveros de eerste die in beweging komt. Hij reikt de gouden scepter toe. En blijft Esther dan op afstand? Nee. Dan nadert Esther tot de scepter. En raakt met haar vingers de scepter aan. Daar hebt u het. Als de Heilige Geest nou in het tijdelijks doodsgevricht dat bloed gaat sprenkelen op uw ziel, dan zal hij tegelijkertijd het geloof werken in uw ziel, dat je je laat wassen door dat bloed. Dat wordt bedoeld met door het geloof het bloed besprengen. Oh, het is al zo'n wonder als je van dat bloed mag horen. Als je als een schuldige zondaar onder de prediking van dat bloed mag verkeren. Als het je toegeroepen wordt terwijl je in Gods huis zit, door schuldbesef getroffen en verslagen. Zie toch het Lam Gods. O arme zondaar, kom nou eens dichterbij. Zie nou toch eens de wonden die zijn doornenkroon hebben verricht aan zijn hoofd. Kom nou eens dichterbij en zie eens de wonden in zijn handen en voeten. Zie toch eens de geeselslagen op zijn rug. En zie eens wat er uit die wonden stroomt. Bloed, bloed, bloed. En hoor dan eens wat de Heer Jezus zegt. Ik voor u. Gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, wat een wonder als je zo al onder de bloedprediking mag zitten. Maar het wordt nog rijker. Als je daadwerkelijk door dat bloed gewassen mag worden. En dat je toch in dat gericht onderhandelingen krijgt met dat bloed. En dat je zegt, o God, Wees mij de zondag genadig. O God, in uw toren moet u mij wegzenden. Maar Christus heeft toch zijn bloed gegeven. O heilige rechter, als u dat bloed ziet van de Heer Jezus. O mag het dan ook gedruppeld worden op mijn schuldige ziel. Heere God, als u dat bloed ziet. Als u mij achter dat bloed ziet. Dan zult u mij toch in uw toren voorbij gaan. Dan zult u toch in gunst op mij neerzien. En daarom bij u schuil ik, Heere. Achter uw bloed alleen. En wie zo worstelingen kent om de toepassing van dat bloed, die zal ondervinden dat de Heere niet achter zal blijven. Dan zal hij gaan spreken. Dan zal hij als het ware het zegel erop gaan zetten dat je gewassen bent in het bloed van het Lam. Want er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die gewassen zijn in zijn dierbaar borgbloed. Amen. Heere, dat het ons alle gebed mag zijn of worden. Och, laat ik in die reine plassen van Jezus bloed mijn ziel toch wassen. En wie dat zo mag bedelen aan de troon der genade, die zal gewassen worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u zelf maar zorgen voor de toepassing van uw woord en het met uw zegen achtervolgen. Hartelijk dank dat we deze dag onder uw woord mochten verkeren. Wilt u het zondige alsjeblieft vergeven? En gedenk ons zo, als we deze plaats weer gaan verlaten. Brengt u ieder op de plaats waar hij naartoe wil. Bewaar op de onveilige wegen. En gedenk ons ook in deze nieuw begonnen week van dag tot dag. Van uur tot uur. Gedenk de gemeenteleden die weg zullen gaan, terug zullen keren. Overal zijn we in gevaar. Heere, wilt u ons bewaren. Boven alles. Voor een onverzoend sterven. Leer ons niet te rusten. Voordat we het weten mogen. Gewassen te zijn. In het bloed van het Lam. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 118, vers 9. Laten wij het tiende vers er maar bij zingen. Psalm 118, vers 9 en 10. De Heer wou mij wel hard kastijden. Dit is de poort des Heren. 9 en 10 van Psalm 118. vrededag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.